Dr. Sam Storms, I bless you in Jesus' name.
Thank you. Thank you, Hans. Well, it's good to be with you all this evening.
It's good to have you by you today.
I'm so sorry and sad that I have to leave early tomorrow morning. I would love to have spent more time. This is my first visit to Holland.
En het spijt me dat ik morgenochtend vroeger weer moet vertrekken. Het is mijn eerste bezoek aan Nederland.
But I trust it won't be my last.
Ja, maar ik vertrouw erop dat het niet de laatste keer zal zijn.
Are you all aware of what is widely recognized as the symbol of the United States of America?
Zijn jullie ons bewust wat wij erkennen als het symbool van de Verenigde Staten?
It's not Donald Trump.
Het gaat niet om Donald Trump in dit geval.
It's the bald eagle.
Het is de adelaar.
Now, why do I mention this?
En waarom bedoel ik dit? Waarom zeg ik dit?
The bald eagle is extremely rare.
And the adelaar is heel erg zeldzaam.
And so laws have been passed making it a criminal offense to kill the bald eagle.
En er zijn wetten die bestaan die maken het een criminele gebeurtenis om deze adelaar te doden.
I am a theological bald eagle.
En ik ben een theologische adelaar.
I am extremely rare.
En ik ben uitzonderlijk en ik ben zeldzaam.
And it's probably not for the reasons you think.
En dat is waarschijnlijk niet de reden waarom jij denkt.
I am extremely rare because on the one hand,
ik ben enorm zeldzaam omdat aan de ene hand kan
I'm an unapologetic 5-point Calvinist.
En ben ik een niet apologetische en 5-punten Calvinist.
Who loves the canons of Dort and the Heidelberg Catechism.
En die houdt van de catechese van Dordrecht en de Heidelbergse catechismus.
And I also speak in tongues on a daily basis.
En ik spreek ook dagelijks in nieuwe tongen.
And I believe in the spiritual gifts of prophecy, healing and miracles.
En ik geloof in de geestelijke gaven van profetie, van genezing en van wonderen.
And some of you would say that's not rare, that's impossible.
En sommigen van jullie zeggen dat is niet zeldzaam, dat is gewoon onmogelijk.
But as I reminded the people during our conference this week,
maar terwijl ik de mensen herinnerde gedurende de conferentie van de afgelopen dagen,
the man who wrote Romans 9,
de man die Romeinen hoofdstuk 9 heeft geschreven,
said, I thank God I speak in tongues more than you all.
Zegt dank u God dat ik meer in tongen spreek dan jullie allemaal.
As Hans mentioned, I come out of the word camp.
En zoals Hans al gezegd heeft, ik kom vanuit het woordkamp.
I was for many years a cessationist, one who denied the existence and validity of spiritual gifts today.
En gedurende vele jaren was iemand die geloofde dat de geestelijke gaven waren opgehouden te bestaan.
I lived and ministered on the assumption.
Ik woonde, ik leefde en ik bediende vanuit de vooronderstelling
that the highest virtue in the Christian life was being right.
En dat de hoogste deugd in het christelijke leven was dat je gelijk had.
Now, trust me, we ought to be right in our thinking.
En geloof me, we moeten het bij het juiste eind hebben in ons denken.
There's no virtue in error.
En er is geen enkele deugd in het mishebben.
But my approach to being right led to arrogance, pride and a divisive spirit.
Maar mijn benadering tot het gelijk zijn leidde tot een arrogante geest.
God was relationally distant from me.
En God was relationeel op afstand van mij.
Not because of something he had done.
Niet omdat iets wat hij gedaan had.
But largely because of my fear of intimacy with him.
Maar vanwege mijn angst voor intimiteit met hem.
I believed in the love of God.
Ik geloofde in de liefde van God.
But that largely meant he tolerated me.
Maar dat betekende eigenlijk dat hij me tolereerde.
He put up with me for Christ's sake.
En hij hield het met mij vol vanwege Christus.
But the idea that God delights in me.
Maar het idee dat God verheugt in mij.
As Zephaniah 3:17 says.
Dat zoals Zephaniah 3:17 zegt.
His passionate love and affection for me is so intense.
Dat zijn passie en zijn liefde voor mij zo intens is.
That God quite literally breaks out singing over me.
En dat God letterlijk over mij zingt.
That was a revelation.
En dat was een openbaring.
During my time of being strictly in the word Calvinistic camp of theological thinking.
En in de tijd dat ik strikt in het Calvinistische kamp zat.
I found that I had very little power in ministry.
Ontdekte ik dat ik heel weinig kracht had in de bediening.
I reached a crisis about 35 years ago.
Ik bereikte een crisis zo'n 35 jaar geleden.
Sitting day after day, hour after hour with men and women like you who were struggling in life.
Waar ik dagelijks zat met mannen en vrouwen die worstelden met het leven.
And I found that I just came to the limit of what I could do to help them.
En ik ontdekte dat ik de grenzen bereikte van hoe ik hun kon helpen.
My words, as right and biblical as they were, simply weren't enough.
Mijn woorden, hoe goed en hoe bijbels ook waren, waren eenvoudigweg niet genoeg.
And when I encountered somebody who was oppressed by the demonic,
en op het moment dat ik iemand ontmoette die onderdrukt werd door de demonische,
I ran for cover.
En rende ik weg.
I had no idea of the spiritual authority that I have in Christ.
Ik had geen idee van de geestelijke autoriteit die ik in Christus bezat.
And then God opened my eyes to His Word.
En toen opende de Heer zijn ogen voor zijn woord.
And the Word that I had so highly prized and still do.
En het woord wat ik zo hoog achtte en nog steeds doe.
Is what told me about the power of the Holy Spirit.
Was datgene wat mij vertelde over de kracht van de Heilige Geest.
And the ministry of the Spirit through gifts in the present day.
En de bediening van de Geest door gaven in de huidige tijd.
And one of the most wonderful things about this.
En een van de mooie dingen hierover.
Is that I didn't have to choose between two good things.
Is dat ik geen keuze hoefde te maken tussen twee goede dingen.
As if somehow it was either or.
Alsof het of was.
Either I focused on knowledge of God.
Of dat ik mij richtte op de kennis van God.
Or the experience of God.
Of op de ervaring van God.
I no longer had to choose between my intellect and my emotions.
Ik hoefde niet langer kiezen tussen mijn intellect en mijn emoties.
When it came to Sunday services.
Als het neerkwam op zondagse samenkomsten.
I no longer had to choose between predictability and spontaneity.
Hoefde ik niet meer te kiezen tussen datgene wat voorspelbaar was of datgene wat spontaan gebeurde.
I realized that the word of God called for both.
Want ik besefte me dat het woord van God ons opriep tot beide.
As many of you know, in the charismatic community,
zoals velen van jullie weten in de charismatische gemeenschap,
there is a focus on the already.
Is er een focus op het reeds heden.
The blessings we have now already.
En de zegeningen die we nu al bezitten.
Sadly, sometimes that can lead to triumphalism.
En verdrietig genoeg kan dat tot een overwinnende gedachtegoed leiden.
But the word Reformed camp focuses on the not yet.
Maar het hervormde kamp van de gereformeerden dat richt zich op het nog niet.
Everything is yet in the future.
Alles is nog steeds in de toekomst.
And there's a bit of if there's triumphalism in the one camp.
En als er het getriomfeerd is aan het ene kamp.
There's a defeatism in the other.
En er is er het nederlaagdenken in het andere.
And God opened my eyes to both the already and the not yet.
En God opende mijn ogen voor dat er reeds was en nog niet was.
I realized I didn't have to choose between suffering and healing.
Ik hoefde niet te kiezen tussen lijden en tussen genezing.
I could see in scripture that oftentimes there is redemptive sanctifying value in suffering.
En ik zie dat er een herstellende, reinigende, heiligende reden is voor lijden.
But I'm also commanded and authorized to pray for healing with expectation.
Maar ik heb ook de opdracht gekregen om voor genezing te bidden met verwachting.
I learned that I could enjoy the mundane routine things in life.
En ik leerde dat ik de gewone dingen in het leven van kon genieten.
But also enjoy the miraculous, surprising things.
Maar dat ik ook kon genieten van de verrassingen die in het wonderbaarlijke gebeurden.
Before, when I was strictly embedded in the word camp.
En voor, terwijl ik nog heel diep in het woordkamp zat.
My approach to evangelism was proclamation, preach the word only.
Het was mijn benadering voor evangelisatie, de proclamatie, het alleen benaderen van het woord.
But then John Wimber, one of my spiritual mentors.
En maar John Wimber, een van mijn geestelijke mentoren.
Awakened me to the truth of power evangelism.
Waakte mij wakker voor de kracht van krachtevangelisatie.
Not merely preaching the glorious truth of the gospel.
Niet alleen dat ik de glorieuze waarheid van het evangelie predikte.
But with signs and wonders
maar
following.
Met tekenen en wonderen die mij volgden.
I came to realize that worship could be both theologically deep.
En ik begon me te realiseren dat de aanbidding theologisch diep kon zijn.
And free and expressive as
en
it was
dat
tonight.
Het vrij en expressief kon zijn.
So I am a charismatic Calvinist.
En ik ben een charismatische Calvinist.
More rare than the bald eagle.
En ik ben zeldzamer dan de adelaar.
But I hope not for long.
Maar ik hoop niet voor lang.
So I have a word of exhortation to both camps this evening.
En ik heb een woord van aanmoediging voor beide kampen vanavond.
Two things that God has laid on my heart for each of you.
En twee dingen die God op mijn hart voor jullie beide heeft gelegd.
To those of you who are involved in the charismatic and Pentecostal renewal.
En voor hen die betrokken zijn in de charismatische en de Pinkstervernieuwing.
I hold forth to you the functional authority of God's written word.
Wil ik jullie voorhouden de functionaliteit van de autoriteit van het geschreven woord van God.
I don't merely say the authority, but the functional authority of Scripture.
Ik zeg niet alleen de autoriteit, maar de functionele autoriteit.
That means that the Bible governs both our beliefs and our behavior.
En dat betekent dat de Bijbel zowel ons geloof als ons gedrag regeert.
It means that when you and the Bible disagree,
het betekent dat als jij en de Bijbel het niet eens zijn met elkaar,
the Bible wins.
Dat de Bijbel wint.
I would also call those in the charismatic Pentecostal world.
En ik wil ook diegenen die in de charismatische en de Pinksterwereld zitten oproepen.
To a return of gospel centrality.
Om terug te keren naar een evangelische centraliteit.
The foundational truth of the glorious good news of the gospel.
De fundamentele waarheid van het evangelie.
Through the sinless life.
Door het zondige leven.
The sacrificial death,
en door het offerdood,
the bodily resurrection of Jesus,
en het lichamelijke opstanding van Jezus,
that we are saved by grace alone,
en dat we gered zijn door genade
through
alleen,
faith alone,
door geloof alleen,
in Christ alone,
in Christus alleen,
and the gospel isn't just how to get saved,
en dat het evangelie niet alleen gaat over hoe we gered worden,
its truths govern all of our lives as Christians,
maar dat zijn waarheid ons hele leven omvat als christenen.
But I also have an appeal to those in the word camp.
Maar ik heb ook een oproep voor degene die in het woordkamp zitten.
And I appeal to you to devote yourselves.
En ik roep je op om jezelf toe te wijden.
To the cultivation of intimacy with the Lord Jesus Christ.
In het cultiveren van de intimiteit met de Heer Jezus Christus.
And what I mean by that is receiving his love for you.
En wat ik daarmee bedoel is dat je zijn liefde voor jou gaat ontvangen.
And unashamedly expressing your love for him.
En dat je zonder enige schaamte jouw liefde ook voor hem uit.
Placing yourself in a position that you can actually enjoy God.
En dat je jezelf in een positie plaatst waar je echt kunt verheugen in God.
And I also call you secondly.
En ten tweede roep ik je op.
To be attentive to the voice of the Holy Spirit and his empowering presence.
Om gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest en zijn bekrachtigende tegenwoordigheid.
And you will discover what I did.
En je zult ontdekken wat ik gedaan heb.
That when I kept running up against that brick wall.
Dat terwijl ik tegen deze stenen muur bleef aanrennen.
And felt helpless to encourage people who were immersed in addiction and bondage to sin.
En me hulpeloos voelde om mensen te bemoedigen die gevangen zaten in verslaving en in de gebondenheid van de zonde.
That the Spirit of God can speak.
Dat de Geest van God kan spreken.
The Spirit of God can break demonic bondage.
En dat de Geest van God demonische banden kan breken.
The Spirit of God can heal bodies and souls.
En dat de Geest van God lichamen en zielen kan genezen.
The Spirit of God brings glorious freedom in Christ.
En dat de Geest van God glorieuze vrijheid in Christus brengt.
I'm not a prophet.
Ik ben geen profeet.
But I feel like I have a prophetic word for Holland.
Maar ik ervaar wel dat ik een profetisch woord voor Nederland heb.
I had already prepared and written down some things that I wanted to share with you tonight.
Ik heb al een aantal dingen opgeschreven die ik vanavond met jullie wilde delen.
But just before we began to worship, the Lord impressed my heart with something that I think he wants me to share.
Maar vlak voordat we de Heer begonnen te aanbidden, legde de Heer een indruk op mijn hart waarvan ik denk dat ik die wil delen.
Peter's first letter, chapter 1.
In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1.
Verse 8.
Vers 8.
Though you have not seen him.
Hoewel u hem niet gezien hebt.
Peter understood. They had not walked with Jesus as he had.
En Petrus begreep dat zij niet met Jezus hadden gewandeld zoals hij dat had.
But he says that's no barrier to your relationship with him.
Maar hij zegt dat is geen barrière voor jullie relatie met hem.
Though you have not seen him, you love him.
Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief.
Though you do not now see him.
Hoewel u hem nu niet ziet,
you believe in him.
Gelooft u.
And rejoice with joy inexpressible and full of glory.
En verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
What a glorious convergence of word and spirit.
En wat een geweldige samensmelting van woord en geest.
Of mind and heart.
Van het denken en van het hart.
Of intellect and affection.
En van de intellect en het affectie.
Notice Peter's emphasis on believing Jesus.
En zie de nadruk die Petrus legt op het geloven in Jezus.
The love and the joy that he talks about.
En de liefde en de vreugde waar hij over spreekt.
Must be grounded in the truth of who Jesus is.
Moet gegrondvest zijn in de waarheid van wie Jezus is.
We must embrace the whole counsel of God in Scripture.
We moeten de volledige waarheid van God in de Bijbel omarmen.
And it's out of the soil of that truth.
En het is vanuit de aarde en de grond van die waarheid.
That there grow the glorious flowers of love and joy.
En dat de glorieuze bloemen van liefde en vreugde zullen groeien.
Theological error will get us nowhere.
En theologisch fout denken zal ons nergens brengen.
We must have firmly rooted belief.
We moeten diep geworteld zijn in diepe geloofsovertuiging.
Orthodoxy.
Een orthodoxie.
A vibrant conviction about the revelation of God in His Word.
Een levendige overtuiging van de relevantie van het woord van God.
Pastors and preachers who preach verse by verse through the Word of God.
En dominees en voorgangers die vers bij vers door het woord van God gaan prediken.
Unpacking its truths.
En die de waarheid op die manier zichtbaar maken.
Applying it to the lives of God's people.
En die het toepassen in de leven van Gods mensen.
This is what Peter means by belief in Jesus.
En dit is wat Petrus bedoelt met het geloven in Jezus.
And in knowing Jesus,
en in het kennen van Jezus,
he says you love him.
Zegt hij, jullie houden van hem.
Think about that word.
Denk eens over dat woord na.
I think what Peter means,
ik denk dat wat Petrus bedoelt,
is what I call unashamed,
is wat ik bedoel met onbeschaamd,
extravagant affection for the Son of God.
En een onuitsprekende en een uitbundige vreugde en liefde voor God.
My guess is all of you would say, well, I love Jesus.
En ik vermoed dat iedereen van jullie zou zeggen, ik hou van Jezus.
But is it unashamed affection?
Maar is het een onbeschaamde affectie?
Is it vibrant and free?
Is het vibrerend en is het vrij?
Or is it restrained and restricted?
Of is het teruggehouden en is het beperkt?
Is it extravagant affection?
Is het een extravagante affectie?
Is it like the affection of Mary who poured out that costly vial of perfume on the feet of Jesus?
Is het te vergelijken met de extravagante liefde van Maria die oliekruik over de voeten van Jezus uitgoot?
She couldn't have cared less what the disciples thought.
En het maakt haar helemaal niet uit wat de discipelen dachten.
She had no regard for her public image.
En ze keek helemaal niet naar haar publieke imago.
She had no regard for the price of the perfume.
En het maakt helemaal niet uit hoeveel de parfum gekost had.
All she could see was Jesus.
Ze kon alleen maar Jezus zien.
That's unashamed, extravagant affection.
En dat is onbeschaamde, extravagante affectie.
And though you do not now see him,
en hoewel je hem nu niet ziet,
you believe in him,
geloof je in hem,
and rejoice with joy inexpressible and full of glory.
En je verheugt je met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
Think about the kind of joy Peter has in mind.
En denk eens na over het soort vreugde wat Petrus in gedachten heeft.
Inexpressible joy.
Een onuitsprekelijke vreugde.
You know when you have this kind of joy?
Weet je als je dit soort vreugde hebt?
So when somebody comes to you and asks you to describe it?
Als iemand naar je toe komt en vraagt of je het wilt beschrijven?
You go, sure, I'd be happy to.
En dan zegt hij ja, natuurlijk, dat doe ik heel graag.
No, that's not that won't work. No, that won't work. You have no words.
Nee, je hebt geen woorden ervoor.
It's inexpressible.
Het is onuitsprekelijk.
There is no tongue that can articulate it.
En er is geen tong, geen woord dat kan articuleren.
There's no dictionary that contains enough words.
En er is geen woordenboek die genoeg woorden bevat.
You know you've got it.
Je weet dat je het hebt.
When you try to say it.
En als je probeert uit te leggen.
That's inexpressible joy.
Het is onuitsprekelijke vreugde.
Too deep.
Te diep.
Too life-changing, too powerful.
Te levensveranderend, te krachtig.
It transcends the capacity of the human mind and tongue.
En het overstijgt de capaciteit van de menselijke denken en van de tong om het uit te leggen.
But it's real.
Maar het is echt.
You saw and experienced some of it here this evening in our worship.
Je hebt iets gezien en iets ervaren in de aanbidding vanavond.
And then he says it's joy that's full of glory.
En daarna zegt hij, het is vreugde die vol van de glorie is.
Immersed in glory.
En het is ondergedompeld in de glorie.
Permeated by glory.
En het is helemaal doordrongen van de glorie.
Glorified.
En het is inexpressible. Het is een onuitsprekelijke.
Unutterable.
En het niet te uiten.
Joy.
Vreugde.
Unashamed.
Het is onbeschaamd.
Extravagant affection.
En het is een extravagante affectie.
For Jesus.
Voor Jezus.
The Jesus of God's word in whom you believe.
En de Jezus van het woord van God waar jij in gelooft.
The Jesus about whom there are glorious truths.
En de Jezus waarvan de glorieuze waarheden bestaan.
That we must explore.
Die we moeten ontdekken.
And study.
En die we moeten bestuderen.
Conform our lives to.
En waar we ons leven naar moeten vormen.
This is what I have a sense God wants Holland.
En dit is de indruk waarvan ik ervaar dat God wil dat Nederland dit hoort.
If there is to be unity among the people of God,
als er eenheid zou moeten zijn onder de mensen en het volk van God,
across denominational lines,
over de denominatiegrenzen heen,
a kind of unity that overcomes historical prejudices,
en een soort van eenheid die historische vooroordelen afbreekt en overwint,
and divisions,
en scheiding.
That caused the unbelieving world to look at us and scoff.
En die maakt dat de ongelovige wereld naar ons kijkt en ons bespot.
There must be Christian men and women like you.
Er moeten christelijke mannen en vrouwen zijn zoals jullie.
Who fallen madly in love with Jesus.
Die volledig in liefde en verliefd zijn geworden op Jezus.
Unashamedly so.
En die onbeschaamd daarover zijn.
Extravagantly so.
En die extravagant daarin zijn.
Who will not tolerate deviation from the truth of who Jesus is.
En die zullen niet tolereren dat er een afleiding komt van de waarheid van wie Jezus is.
Who hold forth the orthodox gospel.
En die het orthodoxe evangelie aan zich vasthouden.
And proclaim it faithfully.
En die het trouw proclameren.
And rejoice in him with joy inexpressible.
En zich in hem verheugen met een onuitsprekelijke vreugde.
And full of glory.
En vol van glorie.
As I said, I'm not a prophet.
En zoals ik gezegd heb, ik ben geen profeet.
But I feel this is a word for you tonight.
Maar ik ervaar dat dit het woord voor jullie vanavond is.
For the Christians in Holland.
Voor de christenen in Nederland.
Regardless of your background or your history.
Ongeacht je achtergrond of je geschiedenis.
Here is the foundation for your unity one with another.
En hier is het fundament voor je eenheid onderling.
It's God's presence.
Het is de tegenwoordigheid van God.
And power.
En zijn macht.
And revelation of his character.
En de openbaring van zijn karakter.
In the person of his son.
In de persoon van zijn zoon.
A gospel that is spread abroad.
En een evangelie dat naar buiten toe gebracht wordt.
Through the power of the Spirit.
Door de kracht van de geest.
Who breaks bondages.
Die banden verbreekt.
Who opens spiritually blind eyes.
En die opent geestelijke blinde ogen.
And physically blind eyes.
En lichamelijk blinde ogen.
Who enables us to hear the glorious truth of the gospel.
En die ons in staat staat om het evangelie te horen, het glorieuze waarheid ervan.
Both with our physical and spiritual ears.
Zowel met onze geestelijke als lichamelijke oren.
Who gives us a taste for the Son of God.
En die ons een smaak geeft voor de Zoon van God.
That will lead us to make whatever sacrifice is necessary.
En die zal leiden om elke offer te brengen wat ook maar nodig is.
To bring this gospel to a lost and dying world.
Om dit evangelie te brengen naar een verloren en stervende wereld.
So whether you have come out of or are still immersed in the word camp.
En of je nu uit of nog reeds ondergedompeld bent in het woordkamp.
There's nothing wrong with that.
Er is helemaal niets verkeerd mee.
I want both feet planted in the word camp.
Want ik wil met beide voeten gegrondvest zijn in het woordkamp.
I want you to love every syllable of scripture.
Want ik wil dat je elke regel in het woord dat je daarvan houdt.
And to those of you who have grown up in or are immersed in the spirit camp.
En degene die opgegroeid of ondergedompeld zijn in het geestkamp.
And you love the power of God at work.
En je houdt van de kracht van God die aan het werk is.
Can you not see that scripture demands a marriage of the two?
Kun je niet zien dat de Bijbel vereist dat er een huwelijk tussen beiden plaatsvindt?
And perhaps the place for all of us to begin tonight.
En misschien de plaats waar we vanavond allemaal kunnen beginnen.
Is the confession.
Is de belijdenis.
And the appeal to God for forgiveness.
En het roep voor God voor vergeving.
For having put asunder what God joined together.
En dat wij apart hebben gebracht wat God samen heeft gebracht.
Let me pray.
Laat me bidden.
Father in heaven.
Vader in de hemel.
We have caused a divorce.
Wij hebben een echtscheiding veroorzaakt.
And you hate divorce.
En u haat de echtscheiding.
Not merely in human marital relationships.
En niet alleen maar in de menselijke huwelijksrelaties.
But in the relationship between word and spirit.
Maar ook in waar het gaat om de relatie tussen woord en geest.
How could we ever have thought?
Hoe kunnen we ooit hebben kunnen denken?
That we had to choose between the two.
Dat we moesten kiezen tussen de beiden.
That somehow we could thrive as the church of Jesus Christ.
En dat we op de een of andere manier succesvol konden zijn als de kerk van Jezus Christus.
By emphasizing one.
Door de nadruk op één te leggen.
And lowering the other.
En die ander eigenlijk lager neer te zetten.
Father, I pray that by the power of your spirit.
En Vader, ik bid dat door de kracht van uw geest.
You would renew tonight.
Dat u vanavond zult hernieuwen.
In the hearts of the people of Holland.
In de harten van het volk van Nederland.
The marriage vows between word and spirit.
De huwelijksbelofte tussen woord en geest.
That they might live happily ever after.
Zodat ze nog lang zullen leven.
Do this, Father, we pray.
Doe dit, Vader, dat is wat we bidden.
For the glory of your son.
Voor de glorie van uw zoon.
In whose name we pray.
In zijn naam bidden wij. Amen.